De kerkenraad maakt u bekend dat de derde collecte vandaag bestemd is voor de kosten van het kerkblad. Dit was het.
Onze hulp is in de naam des Heren, van Hem die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, en wel uit Psalm 45. Tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid, het zuivere woord der waarheid en wat er dan volgt. De tweede vers van Psalm 45. Moedigen wij ons onder de heilige wet des Heren, zingen daarna, ken de versje uit 119, och schoont ge mij de hulp van uw geest. 119 vers 3, daarna openen wij Gods heilig woord bij het evangelie, zoals Johannes dat beschreven heeft, op oudere leeftijd. Alles kon hij zich nog goed herinneren, dat kwam ook door de verlichting van de Heilige Geest. Daar staan we vanmorgen nader bij stil. Uit Johannes 7 lezen wij de versen 31 tot en met 53. Johannes 7 van 31 tot 53.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden: Wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die, welke deze gedaan heeft. De fariseeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelde. En de fariseeën en de overpriesters zonden dienaren, opdat zij hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u. En ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft? Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. En anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem, waar David was? En er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. En de dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de overste in hem geloofd, of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke desnachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordende, zeide tot hem, zijt ook gij uit Galilea? Onderzoekt en ziet dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En Iegelijk ging heen naar zijn huis.
Het woord van God dat wij op deze zondagmorgen willen bedienen, vindt u in het u voorgelezen hoofdstuk en daarvan vers 39. Het zal in uw Bijbel ook wat tussen haakjes staan. Vers 39, en dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. We willen samen Gods heilig en vriendelijk aangezicht zoeken en in de voorbeden willen we gedenken aan broeder A.F. Benschop, die op 4 mei een operatie prostaat zal ondergaan, en ook de werkgroep van Stichting Charité die morgen naar Wit-Rusland hopen te gaan. Zoeken wij nu Gods aangezicht. En wat is dat, lieve heren, een opmerkelijk slot van dit hoofdstuk. En een Iegelijk ging heen naar zijn huis, vol van gedachten, vol van overleggingen, vol van twistvragen. De een zei dit en de ander dacht dat. Nicodemus ging ook naar huis, de fariseeën en de schriftgeleerden. Al die mensen die zich over dat vraagstuk wie is de Christus gebogen hadden. En straks hopen wij ook weer naar huis te gaan, heren. Maar we hopen dan, en daar bidden we nu om iets anders dan toen, om een zegen voor ons persoonlijk leven. Door het wonderwerk van de Heilige Geest. Een zegen hoe dan ook, maar het toch een zegen is. Misschien wel van ontdekking, of van vertroosting, of wat dan ook. Maar in ieder geval dat uw woord zijn werk mag doen. Heere, vandaag, hier en overal waar uw woord gebracht wordt. Zoals we gezongen hebben met Psalm 45. En Heere, daar mag er toch ook verwachting zijn, omdat het uw woord is. Maar het zou toch wel van grote hoogmoed en van dwaasheid ook getuigen als wij gingen preken of gingen luisteren naar een preek zonder eerst uw aangezicht gezocht te hebben. Want Heere, zo is het nu met een mens. Zoals we ook gelezen hebben uit Johannes 7, dat het van alles en nog wat in beweging kan zetten van binnen. En ook allerlei tongen in beweging kan zetten. Maar het gaat er toch om dat de ritselingen van u, o Heilige Geest, in ons hart gevonden worden. En dat het woord zijn kracht doet in ons leven. Voor het eerst en telkens ook weer opnieuw. En daarom komen we eerst tot u. O Heilige Geest, van wie we ook gezongen hebben, dat gebed van de dichter van die lange psalm, die moest zeggen, och schonk gij mij de hulp van uw geest. En dat totaal en helemaal, omdat we daar ook totaal en helemaal van afhankelijk zijn. Maar laat er dan ook verwachting van niet alleen het woord, maar ook van u, o Heilige Geest, mogen zijn. We komen u weer eerbiedig om vragen en vanmorgen zullen we horen dat alles wat u doet, o Heilige Geest, alles wat u doet in een mensenhart altijd zuivere, pure, goddelijke en vrije genade is. Want de minste zegen van uw entwege is verzondigd en verbeurd. En daarom past het ons ook onszelf voor u te verootmoedigen en te vragen of u het alles wil werken, maar dan om uw grote naams willen. En om uw verbond. En om uw lieve zoon. En om die genade en dat welbehagen dat eeuwig u bewoog om naar deze wereld om te zien. En dat zijn toch redenen waarom het zou kunnen. Niet om ons, o Heere, nee, dat niet. En daarom moeten we ons ook voor u vernederen. En schenk dat ook door uw genade. Dat we zo ook naar uw woord mogen luisteren in een rechte gestalte. En zegen dan uw woord, Heere, zo in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren. Waarin we nadenken over dat werk van u, Heer Jezus Christus, hier op aarde. Op weg naar de verheerlijking. En ook aan uw komst, o Heilige Geest, die zo noodzakelijk was en ook vandaag nog zo noodzakelijk is. En wat is het een wonder dat die belofte, die oude belofte, van door Joël uitgesproken, eens vervuld is. Maar het wil wel zeggen dat ook wij nog in de tijd leven, dat u die wonderen doet, Heere. En daar komen we u eerbiedig om vragen. Of u ondanks wie wij zijn en ondanks wie de kerk is, nog wil gedenken aan uw beloftewoord. Opdat ook vandaag ouden dromen gaan dromen en jonge mensen gezichten mogen zien. Ja, dat is allemaal oud-testamentische taal. Maar dat betekent dan toch ook dat ook vandaag onder oud en jong dat werk van u nog gevonden mag worden. En dan zal het toch in de kerk gebeuren. Ja, natuurlijk. Kan ook op de maandag. U bent zo vrij in al uw werk, Heere. Maar toch in het bijzonder op de zondag. Dat is toch wel een hele bijzondere dag, niet door ons, maar door u afgezonderd, opdat dat zou gebeuren. Opdat in de kerk mensen stilgezet worden. Uw woord zijn kracht doet, zodat ogen opengaan en oren en harten. Maar ook, Heere, dat er op dat heerlijke werk van u, dat u begonnen bent, of dat voortgezet mag worden. En dat zult u ook voortzetten, Dat is wel zo. Dat is ook naar uw woord. En het is ook overeenkomstig uw goddelijke natuur, dat u nooit zult laten varen wat uw hand begon. Maar het is wel verzondigd als u doorgaat. En daarom kunnen we toch ook de dichters van de psalmen verstaan, die gevraagd hebben, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. En wil dan zo uw eigen naam nog verheerlijken. Want daar doet u het toch eigenlijk allemaal voor. Ja, ook dat zondaren zalig zullen worden. Maar het ultieme doel is toch dat uw naam al de eer zal ontvangen, eeuwig en altoos. En dat door mensen, tongen en mensen harten uitgesproken, die u mogen toebehoren. Heren, ga met dat werk ook vandaag nog door. We zien echt wel genoeg om ons heen dat de duivel ook leeft en heel erg druk bezig is in de wereld, ja, ook daar. Maar zeker ook daar waar uw woord verkondigd wordt, ook binnen de muren van de kerk. En daarom, heren, zouden we vandaag ook tegen de achtergrond van dat boze werk van de Satan ook iets van uw werk mogen opmerken. Het zou toch zo'n bemoediging kunnen wezen. Het zou zo tot troost kunnen zijn als we het in het algemeen, maar ook persoonlijk zouden ervaren. Maar de Heere leeft en Hij regeert. En Hij is inderdaad verheerlijkt als Vaders rechterhand. En het is inderdaad waar wat Hij gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. In de hemel, ja. Ja, natuurlijk. Maar ook op de aarde, hebt u gezegd. En laten we daarvan iets vandaag mogen bemerken. En dan bidden we voor onze eigen gemeente. We bidden u voor heel uw kerk, binnen en buiten onze grenzen. En zoudt u uw koninkrijk nog willen doen uitbreiden, Heere. En uw kerk ook nog willen bewaren tegen alle listen van de boze, die toch zoveel successen schijnt te behalen. En toch is hij de overwonnen vijand. Toch hebben we met een overwonnen, door u overwonnen vijand te maken. En laten we ook dat vandaag eens mogen opmerken. Misschien ook zelfs heel persoonlijk, als we zelfs de banden en de boeien voelen van de zondemacht en de duivelse en wereldse verleidingen. Laat het goed zijn in uw huis, Heere. Til ons een ogenblik uit boven de zorgen en moeiten en verdrietelijkheden van het leven. En geef dan zo nog een goed uur te samen. Ook als we bidden voor degenen die er niet kunnen zijn, vanwege ziekte, ouderdom. Gedenk aan degenen die met ons meeluisteren. Zegen ook broeder A.F. Benschop, die deze week naar het ziekenhuis zal moeten. Gaat u met hem mee, Heere. En laat het ook zijn gebed mogen zijn. Wilt u alles wel maken? Wat kan een mens zich groot voelen, al is hij het niet? Maar een mens kan zich ook zo heel klein voelen. Maar Heer, als hij dan maar groot van u mag denken, en wil u dat ook aan hem nog schenken. En verblijden door uw daden en alle die hem lief en dierbaar zijn, genadig willen gedenken. Ook de werkgroep van de Stichting Charité willen we aan u opdragen als we morgen een reis zullen maken naar Wit-Rusland. Ook weer een reis. Geef een goede reis. Behouden aankomst en ook straks weer behouden terugkomst. En wil u ook al dat werk genadig zegenen. Er is zoveel nood in de wereld. En het is groot als dat op ons hart gebonden mag zijn. Maar Heere, wil u dan in die nood genadig voorzien. En de middelen daartoe willen gebruiken. En zo leggen we al die dingen voor u neer. Wil u ons genadig zijn om de verdiensten van uw lieve Zoon in de wegneming van al hetgeen dat in de weg kan staan bij het luisteren naar uw woord, maar ook in het wegnemen van zonde en schuld, Heere. Zie nog op ons neder tot roem van uw heerlijke naam, uit enkel genade, om Christus Jezus wil. Amen. Krijgt u nu gelegenheid voor uw liefdegaven. En wij gaan nu zingen uit Psalm 72, de versen 1, 2 en 3. Uit 72, 1, 2 en 3.
Thank you.
straks Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtigs werk. Psalm die we graag zingen met de hemelvaarsdag, maar daar zitten we toch al bijna tegenaan. Dus Psalm 68, vers 9. U hebt het ook wel gezien dat het een opmerking is van de apostel Johannes tussen haakjes. Vers 39. En dat heeft Johannes wel meer, dat hij zelf van die opmerkingen plaatst. Maar het blijkt dat hij wat er toen gebeurde, toen niet zo verstond, maar later wel. Als bijvoorbeeld de Heer Jezus zegt, breek deze tempel af, dan heeft hij het over de tempel van zijn lichaam, en dat begrepen ze niet. Maar toen Johannes alles ging opschrijven onder de leiding van de Heilige Geest, toen wist hij het en gaf hij een verklaring. Dat zei hij van de tempel van zijn lichaam, zegt Johannes dan. Of bijvoorbeeld, als Caiaphas uitroept, het is beter dat één mens sterven voor het volk dan dat een heel volk verloren gaat. U kent ook die uitspraak van die dwaze Caiaphas wel. Dan ziet Johannes dat toch, als hij het opschrijft, weer een beetje in een ander licht. En ziet hij daar iets in van hoe het werkelijk zou gaan met de Messias, die zou sterven om een volk in het leven te behouden. Nou, daar hoort nou bij die voorbeelden ook deze tekst van ons vanmorgen bij. Johannes geeft een verklaring. En dan staat dat in uw Bijbel denk ik ook wel tussen haakjes. En als wij iets zeggen of schrijven tussen haakjes, dan is dat maar een bijgaande opmerking, een verduidelijking dan ook wel. Maar dan is het echt iets tussen haakjes. Maar hier is het toch iets wezenlijks, een hele belangrijke boodschap waarmee de apostel komt, ook tot ons op deze morgen. En daarom zetten we dat ook maar als een thema boven de preek. Een boodschap van Johannes tussen haakjes. Als u dat dan maar goed begrijpt, dat het echt een zeer belangrijke boodschap is. En als we de tekst dan goed lezen, ik zal hem nog een keer voorlezen. En dit zeide de Heere Jezus van de Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Als wij die woorden dan goed tot ons laten doordringen, dan zien we daar een volgorde in. En dat is ook de volgorde van de drie punten die we hebben. We zouden kunnen zeggen, het gaat hier in deze tekst over Christus eerst. Ja, als we een volgorde aanhouden, dan is dat het eerste. Christus eerst. Daarop de Heilige Geest. Dat is de tweede gedachte. En ten derde vervolgens de vrucht. Ja? Dat is de volgorde. Christus eerst, dan de Heilige Geest en dan de vrucht. Want de Heer Jezus spreekt in het verband van onze tekst van een rijke vrucht, stromen van levend water. En dat zijn de vruchten van de Heilige Geest. Maar die zullen er niet komen zonder het werk van Christus eerst. En daar gaat het dus nu in onze tekst om. Want de apostel zegt, Christus was nog niet verheerlijkt. En als hij verheerlijkt zou zijn, dan zou de Heilige Geest komen. Christus was nog niet verheerlijkt. Toen niet, nee, toen hij dat zei. Hij was mens geworden, het woord was vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond en gewandeld en ook gesproken. Maar nu is hij niet meer onder ons. Wie hem zoekt, zegt ook het verband van onze tekst, zal hem ook niet vinden hier op aarde. Als ze dan misschien in later tijden zo dwaas zouden zijn om hem te gaan zoeken, zoals ook mensen de profeet Elia hebben gezocht, proberen te vinden, zouden ze hem niet vinden. En hij zou er wel zijn, ja. Maar waar hij dan ook was, op dat moment, ze zouden daar toch niet kunnen komen. En wij weten alles hoe het verder gegaan is in de heilsgeschiedenis toch. De Heer Jezus is naar de hemel gevaren. Hij is niet meer op aarde. Hij kwam hier op aarde in zijn diepe vernedering, maar is nu naar de hemel teruggekeerd en verheerlijkt. Verheerlijkt? Ja, geëerd. Een ereplaats heeft hij gekregen. Van wie? Van God de Vader. Waarom? Omdat hij een werk had volbracht dat de Vader hem op de schouders had gelegd. Een moeilijk werk. Een zwaar werk. Voor mensen in ieder geval een onmogelijk werk. Maar toch een werk dat hij kon volbrengen en heeft willen volbrengen. En daarom wordt hij nu, die zichzelf zo diep vernederde, uitermate verhoogd en verheerlijkt. Een ereplaats krijgt hij aan zijn vaders rechterhand. Verheerlijkt. En dat doel heeft Christus ook bij alles wat hij gedaan heeft hier op aarde voor ogen gehad. Hij heeft er ook naar verlangd. Heel erg naar verlangt. U weet misschien ook wel wat heimwee is. Nou, ik denk dat de Zoon van God echt weet wat heimwee is. Heimwee naar het huis van de Vader. En daarom heeft hij ook gevraagd, en we komen dat bijvoorbeeld in Johannes 17 tegen. Verheerlijk mij, o Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer dat de wereld bestond. Heimwee van de Zoon. Dat heeft hem ook staande gehouden, te midden van alle ellende en narigheid die zonder mate op hem afkwamen. En hij heeft daarom het kruis en de schande veracht, omdat hij gezien heeft op het einde de verheerlijking. En die verheerlijking zou ook zeker komen. Dat was geen misschien. Nee. Nee. Zijn werk zou slagen. Voltooid worden. Volbracht worden. Hij zou niet halverwege blijven steken of mislukken. Nee, hij zou die kroon behalen. Maar het is wel een zware, een onnoemelijk zware strijd geweest. Christus was toen nog niet verheerlijkt, nu wel, maar op weg naar dat, laten we zeggen, eindstation. De verheerlijking. Moest hij andere stations passeren. En ook de jonge mensen van de catechisatie weten nou wel wat we bedoelen. Hij moest de trap af, treden naar beneden. Trappen van vernedering. Zoals de apostel ook zegt, die verhoogd is, is dezelfde ook die zichzelf vernederd heeft. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel is hij gegaan en dieper kan niet. Nee, dieper gaat ook niet. Dat is het ultieme dieptepunt. Dat heeft hij ook bereikt, dat station. Ja. En het was allemaal op weg naar de verheerlijking. Hij werd door de Vader als knecht des Heren naar de aarde gestuurd. Om een zwaar werk te doen. De taak was eigenlijk tweeledig. We kunnen er natuurlijk heel veel van zeggen, maar laten we het maar even zo doen. Tweeledig. Hij moest aan het heilig recht van God genoegdoening geven. En daarom A, de straf dragen. En B, de wet vervullen. En hij moest dan ook nog daardoor Jacob, zoals Jesaja dat uitdrukt, Jacob, tot God terugbrengen. Wie ons tot God terugbrengen zal, werd geboren in Bethlehems stal. Dat was zijn taak. Hij moest zondaren met God verzoenen door het offerlam te zijn. En we hebben daar in achterliggende tijd genoegzaam weer bij stilgestaan. Al kan de mens er nooit genoeg bij stilstaan. En zal het lied ook in de nimmer eindigende eeuwigheid zijn ter ere van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Waardoor er een volk zalig kan worden, dat behouden mag worden, uit genade alleen, maar om de verdiensten van Christus Jezus. En daarom ook verheerlijkt zal worden. Wat heeft de Heer Jezus een diepe weg moeten gaan? De weg van de vernedering. En, ja, nu kun je natuurlijk door mensen vernederd worden. Dat is bij hem ook gebeurd hoor, trouwens. Mensen hebben hem ook vernederd. Wat een haat, wat een vijandschap. Maar het geheim is, het verschil bij hem is dat hij zichzelf vernederd heeft. Dat hij zelf die weg wilde gaan. Dat hij zelf mens wilde worden en dat heeft hij gewillig gedaan. Zie, ik kom. Zie, hier ben ik. In de rol des boeks is voor mij geschreven. Ik kom, o God en Vader, om uw welbehagen te doen. Dat heeft hij gedaan, gewillig. En dat uit een volkomen liefde tot zijn Vader. En als je nu de Vader een beetje kent, hè, kent u hem? God de Vader? Ja, kent u hem een beetje? Dan kun je dat begrijpen, hè? Dat de Zoon zich in liefde gegeven heeft. Want de Zoon had de Vader natuurlijk volmaakt lief. Maar hij heeft het ook gedaan uit liefde voor zondaren. En kent u die ook een beetje? Weet u ook hoe een zondaar is? Hoe een mens van nature is? Weet u dat ook? En dan, ja, dan zeg je, dat begrijpen we dan niet. Die liefde van de zaligmaker. Dat die er was voor God, ja. Maar liefde voor zondaren. Onbegrijpelijk. En dat is wel gebeurd. En daarom horen we hem aan het kruishout bidden. En ach, als het mij had was overkomen en ik was gekruisigd, ik had getierd en gevloekt als een ketter. Maar hij heeft gebeden, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Die liefde, hè, om zichzelf te vernederen. En geleden heeft hij om de zonde te dragen en de toorn van God. En kijk, als je nu schuldig bent, dat zei die moordenaar aan het kruis, die voelde zich schuldig, die ander niet. Maar die ene wel. En dan is het toch anders hoor. Als je met een schuldgevoel aan het kruis hangt, of dat je zonder schuldgevoel aan een kruis hangt. Want er was geen schuld in de zaligmaker. Als je in de gevangenis zit, nou dat lijkt me helemaal niet leuk, maar als je in de gevangenis zit, ja, dan meestal is het tijd aan jezelf te danken. Eigen schuld. Toch? Maar er zijn ook wel mensen geweest die onschuldig in de gevangenis hebben gezeten. En ik denk dat dat heel erg is, heel zwaar. Nou, dat heeft Christus nou ook gehad. Onschuldig ter dood veroordeeld. Onschuldig ook in de godsverlating geweest. En niet alleen onschuldig in die zin dat hij geen schuld had, maar hij had het ook alleen maar daartegenover goed gedaan. Hij had de ganse wet van God vervuld. Vanmorgen hebben we weer gehoord de wet. En geen tittel of jota heeft hij overtreden van de heilige wet van God. Hij had zijn Vader lief, 24 uren op een dag. Volmaakt, volkomen. Hij heeft de wet gehouden naar zijn geestelijke zin en betekenis en bedoeling. En toch, ja, het was dan ook wel om de schuld van anderen dat hij sterven moest, maar dat maakt het allemaal des te groter. Als jij de schuld krijgt van iets wat je niet gedaan hebt, ja, dat is misschien nu ook wel eens overkomen, dat je ten onrechte beschuldigd wordt, nou, misschien is het wel 80 jaar geleden, maar je weet het nog, hè? Ja. Maar zo was het bij hem ook. En dan, oh, die onbegrijpelijke zondaarsliefde. Hè? Ja. Dat de Heer Jezus nou die weg wilde gaan. Ja, dan zei hij had de heerlijkheid voor ogen om weer bij de Vader te zijn. Maar dat is niet het enige, hoor. Hij had ook zijn volk oneindig lief. En daarom had hij ook de heerlijkheid van arme zondaren op het oog. Opdat die ook uit de val zouden opstaan en ook verheerlijkt zouden worden. En ook een plaats zouden krijgen aan de rechterhand van God. De verheerlijking van een gevallen mens had hij op het oog. Nou, begrijpt u er nog wat van? Dat is nu de zaligmaker ten voeten uit. Maar dat is ook naar het welbehagen van God. Want God heeft het, de weg der zaligheid, uitgedacht. Komt allemaal uit zijn hart. En hij is het ook die de weg der zaligheid predikt, ook vanmorgen weer, ook onder ons. Christus heeft door die diepe weg, waarin hij voldeed aan het heilig recht van God, en de wil van de Vader waar hij voor boog, al ging het nog zo diep, heeft hij schatten en gaven verworven. Zo zegt de catechismus het. Schatten en gaven. Daar gaan we straks ook van zingen uit Psalm 68. Schatten en gaven. Maar hoe deel ik daarin? Door de Heilige Geest. En dat is dan het volgende. Eerst Christus, nu de Heilige Geest. Christus heeft het alles verworven, niet ik. Nee, je kan alleen maar zondigen. Niet ik, maar Christus heeft het gedaan. En nu zendt Christus daarom zijn Heilige Geest, opdat hij zou uitdelen wat Christus verworven heeft. Verwerving en toepassing kun je dat noemen. Christus verwierf het, de Heilige Geest past het toe. Zodat het werk van Christus niet te vergeefs zal zijn, maar rijke vruchten zal dragen. En dan staat er in onze tekst iets waarvan u zegt, ja, hoe kan dat er nou eigenlijk staan? Er staat, want de Heilige Geest was nog niet. De Heilige Geest was nog niet. U zegt dat klopt natuurlijk niet, want de Heilige Geest heeft ook al onder het oude verbond gewerkt. En dat is ook zo, natuurlijk. De Heilige Geest is net als God de Vader en God de Zoon eeuwig. Altijd al geweest. En we komen hem, zodra de Bijbel begint, dan ook gelijk tegen en de Geest God zweefde op de wateren. Ook onder het oude verbond werkte de Heilige Geest, zoals ook vandaag. En ook toen was hij de leidsman van al degenen die Gods naam ootmoedig vrezen. En ook onder het oude verbond zag men de noodzaak in van het kennen van het werk van de Heilige Geest. En David is er na zijn val, zijn zondeval, zo benauwd voor geweest en heeft er ook om gevraagd. O, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestuur mijn gang daar gij mijn zwakheid ziet. Ja, dat is altijd al zo geweest. Maar wat betekent het dan als dan Johannes zegt, of zou hij zich toch op zijn oude dag nog vergissen als hij zegt, hè,
De Heilige Geest was nog niet.
Die was er toch wel?
Ja, die was er al wel.
Want zovelen als het door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods, en kinderen Gods waren er ook onder het oude verbond. Allemaal geleid door diezelfde Geest en de Geest van Christus. We werden trouwens ook zalig door het geloof in Christus. Maar ja, het was alles wel in de schaduwdienst. Dat wel, en dat wordt hier eigenlijk bedoeld. Het was alles in de schaduwdienst. Het lag alles nog eigenlijk onder sluier, enigszins. De volheid des tijds was nog niet aangebroken. De heerlijke belofte, al uitgesproken tot onze eerste vader en moeder Adam en Eva, was toch niet vervuld. De geboorte van het vrouwenzaad, daar hebben ze wel naar uitgezien. En ze hebben de dag van Christus ook gezien. Abraham ook, heeft hem gezien. En heeft die dag geloofd en omhelst en is verblijd geweest, omdat hij de dag van Christus heeft gezien. Maar toch was de volle heilstijd, zowel voor Jood als heiden, nog niet aangebroken. De belofte van Joël was nog niet vervuld en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ja, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En dan krijg je die mooie belofte, die waar Petrus dan gelijk aan herinnert, als hij beschuldigd wordt van dronkenschap op de eerste Pinksterdag. Dit is het nu wat gesproken is door de profeet Joël, zeggende. Het gaat ook in Gods woord langs verschillende stadia of stations naar een bepaald doel. Een dag, de dag des Heren. De volheid des tijds. En die brak aan met de komst van Christus en met het werk van Christus hier op aarde in zijn diepe vernedering. Maar die volheid des tijds is er nog steeds. Want door het werk van Christus is de Heilige Geest uitgestort en werkt hij krachtig en onwederstandelijk, zielzaligmakend, God verheerlijkend in zondaars harten, zodat zelfs de blindste heiden nu van God gescheiden tot Gods heil zal mogen erkennen. Maar, ik zei het al in de eerste gedachte, Christus eerst, die geest moest wel verworven worden. En de schatten en gaven die de Heilige Geest uitdeelt, moesten ook verworven worden. Dan de Geest. Ja, de werkingen van de Geest zijn ook door Christus verworven. Want de minste ritseling in het zielenleven, het kleinste werk van Gods geest in een zondaars hart, is al verzondigd en verbeurd. Daar moest de heiland voor u de diepte in, om dat te verwerven. Want wat is het werk van de geest anders dan de levendmaking van dode zondaren? En wat zijn dode zondaren? Dat zijn goddelozen. Vijanden die zich van God hebben afgekeerd, die in een val leven en voortleven en zouden sterven ook en eeuwig blijven leven als God er niet aan te pas komt. Toch? Dat vindt u toch ook? Of niet soms? Maar de werkelijke werkingen van de Heilige Geest moesten eerst verworven worden. Want dat God naar deze wereld omziet en dat ook laat blijken en vooral laat zien in de openbaring van zijn Zoon in zondaarsharten. Het is alles zo diep verzondigd en verbeurd. En het is nu de Geest van Christus die dat mij laat zien. En de Geest van Christus die dan vruchten gaat voortbrengen in mijn leven.
De geest van Christus. En dan gaat het eens in de derde plaats over. Over de vruchten. Dat er in mijn leven verandering, vernieuwing, bekering komt. En dat het ook met mij zal gebeuren dat ik uit mijn diepe val ga opstaan. En ook een traject ga vervolgen dat eindigen zal in de verheerlijking. Ja, van een mens. De verheerlijking van een mens. Een gevallen mens. Die uit zijn doodstaat wordt opgewekt. En die door de Heere wordt aangenomen tot zijn kind en erfgenaam. Dat is zo'n grote heerlijkheid. Hoger is er niet. Heerlijke zaligheid is er niet. En dat is nu waar de Heere zondaren toe opwekt. Maar uiteindelijk natuurlijk, opdat zij in die verheerlijkte staat weer aan het doel zouden beantwoorden. Namelijk God verheerlijken. Toch? Wat komt er nu van terecht? U die God vreest, u weet er wel een beetje van, hè? Wat komt er nu van terecht? Van het verheerlijken van God, van het leven naar de wet. Kunt u de wet 24 uur per dag houden? Gehoorzaamt u de wet tot de laatste tittel en jota aan toe? Kunt u iets van uw schuld afbetalen? Hebt u gerechtigheid om voor God te kunnen bestaan? Hebt u heiligheid en gehoorzaamheid zoals de Christus had? Het antwoord is nee. Dat is onze toestand. En dat is ook schuld. En kijk, de Heilige Geest, als hij nu gaat werken in het zondershart, als vrucht van Christus en ook op het gebed van Christus. Want hij zegt, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster schenken. Dat is wat de Heilige Geest dan in het leven niet overslaat. Er komt zogezegd niet tussen haakjes te staan in je leven. Wie je bent en wat je achtergrond is en wat je afkomst is. Zo van, nou ja, dat is ook zo natuurlijk, we zijn ook nog een zondaar. Nee, dat wordt de boodschap in het leven. Dat wordt de les die je leert in het leven. Niets uit ons, maar het al uit hem. Er ligt de zaligheid in, maar het is vooral ook altijd weer ontdekkend. Niets uit ons. En nu gaat de Heilige Geest, die gaat mij, zegt de Heer Jezus, en lees die hoofdstukken maar veel door. Het zijn zulke mooie hoofdstukken, 14, 15 en 16 uit dit Johannes Evangelie. Gaat de Heilige Geest mij daarvan nu overtuigen? Als de Heilige Geest in mijn hart komt, dan zit ik ook niet gelijk in de hemel aan de rechterhand van God de Vader. Nee. Dan ga ik juist zien, en ik moet het ook steeds meer en meer leven, dat ik God kwijt ben. Dat ik inderdaad van God afgevallen ben. En dat ik de zaligheid verknoeid en verprutst en verbeurd en verzondigd heb. En dat God rechtvaardig zou zijn als hij mij voorbij zou gaan. Dat is echt het werk van de Heilige Geest. Die gekomen zijnde zal overtuigen. En dan doet hij dat zo dat je ervoor gaat vallen en het ermee eens wordt. Maar de Heilige Geest die werkt ook door. Ja, hij werkt ook door. Hij werkt zo dat ik mezelf voor de Heere ga vernederen. Daar moet u heel goed op letten hoor. Het gaat vanmorgen om verheerlijking van de Zoon. Het ging bij hem niet zonder vernedering. Maar het gaat als bevindelijk ook niet zo. Allen die verheerlijkt worden, allen die daar komen in het huis van de Vader, met zijn vele woningen, die zullen het voor de Heere gaan beleiden. in de beleving van hun hart, en dat is van de Heilige Geest, dat ze de grootste der zondaren zijn. Ja. En dat zal een mens van zichzelf nou nooit erkennen. Ik zit zelf ook in bepaalde moeilijke omstandigheden, ook kerkelijk en zo. En waar komt het nou eigenlijk altijd maar weer op aan? Dat een mens schuld gaat beleiden. En wat kun je daarop wachten? Hè? Nou, daar kan de Heer eeuwig op wachten als hij zelf er niks wat aan doet. En daarom schenkt hij nu zijn geest. Dat is ook goedheid van God, ook verdiensten van Christus, dat hij mij de ogen opent en dat hij mij op een plek brengt en dat hij mij laat zien wie ik ben. Dan gaan mijn ogen open, mijn oren, mijn hart, alles gaat open wat gesloten is. Dat is ook paasvrucht. Want Christus is het die de sleutel Davids draagt en die opent en niemand sluit. Er is goddelijke orde hier bij de zaligmaker in zijn leven. En bij het werk van de Heilige Geest ook in het hart van zondaren, goddelijke orde. Trap en maten mogen altijd verschillen, dat is geen punt. Maar het is wel zo dat ik mezelf leer kennen wie ik ben. En dat ik om die goddelijke genade die Christus verdiend heeft en ik dus niet ga vragen. Dat is het. Dat is het werk van de Heilige Geest. Je komt hem echt tegen, hoor, de Heilige Geest. Ook al in het oude verbond. Als David zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. Al die tijd heeft hij het uitgehouden tegen de Heere. Dat is David, dat is de mens. Maar komt de Heere en zegt, gij zijt die man die de dood verdiend hebt. Dan komt David in de schuld en zegt hij, ik ben die man die de dood verdiend heb. Wat is het werk van de Heilige Geest? Dat we God gelijk gaan geven. Hem gaan rechtvaardigen. Aan zijn kant vallen. Maar het is ook zo dat je die God ook om genade leert smeken. Ja. Dat is een werk wat we kunnen noemen een tollenaarswerk. En dat is het bewijs dat de Heilige Geest er is en leeft. Wie is de Heilige Geest? We kunnen ons er wel moeilijk bij voorstellen, hè? Bij de persoon van de Heilige Geest. We kunnen hem leren kennen uit zijn werk, toch? Hoe hij werkt en wat hij doet. Daar ken je hem aan. Want dan is het niet bij de een zus en bij de andere tegenovergestelde. Nee, nog eens, dat zei ik al hoor, trappenmaten mogen verschillen, maar er zit goddelijke orde in. We worden, geliefde gemeente, ik word wat ik ben door de Heilige Geest. Begrijpt u, en jij ook, begrijp je het ook? Ik word in eigen oog, voor Gods oog wat ik ben, een zondaar. En ik ga mezelf voor de Heere vernederen. Mensen kunnen je vernederen, maar nu ga ik mezelf vernederen. Dat is het geheim van de Heilige Geest. Ik ga mezelf vernederen. Hij sleept de tollenaar niet naar de tempel toe en duwt hem in het verste hoekje. Maar de tollenaar gaat zelf. Dat is het geheim en de kracht van de Heilige Geest. De verloren zoon wordt niet naar de vader aan zijn haren meegesleept over de weg terug naar de vader. Hij gaat zelf. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Zo machtig is de Geest. Hij maakt het hart gewillig en bereid om me voor de Heere te verootmoedigen. Ja, het gaat inderdaad ook vaak zo als de Heer in het hart werkt, dat ik ongerust word en ga 1, 2, 3 proberen mezelf op te knappen en te fatsoeneren, want daar deugt natuurlijk opeens niks meer van me en dan ga ik proberen dat te veranderen. Dat herkent u misschien ook wel uit uw leven. Ja, dan ga je jezelf veranderen. Ja, dan kun je tot een zekere hoogte kun je dat wel doen. Hè? Kun je wel komen. Je kunt van allerlei dingen waar je hart op gezet heeft, kun je de deur uitgooien. Ja, dat kan. Je kunt allerlei dingen gaan veranderen. Dat vermogen hebben we nog wel. Je gaat je leven een beetje anders inrichten. Maar de intentie wat erachter, hè? Wat is dat? Je wil nu een beter mens worden. Ik denk, tenminste dat is mijn ervaring, maar ik weet niet hoe het bij u is. Maar dat een van de grootste teleurstellingen is in het leven van degene die God vrezen. Dat je oude natuur nooit veranderen zal. Nee. En dat je nooit een beter mens zal worden. Of u wel. Je wordt nooit een beter mens. Nooit. We zitten maar te werken aan die oude natuur. Die wordt niet bekeerd, die wil niet bekeerd worden, die zal niet bekeerd worden. En altijd maar daarop gespitst. Beetje beter worden, dit nalaten, dat doen. Godsdienstig worden. Ja, kunnen we nog wel. In Johannes 7 ook, allemaal godsdienstige mensen daar. Allemaal godsdienstige mensen. Ze zaten in de tempel hoor, het was het Loofhuttenfeest. Het was een groot feest. Ze zaten niet op de kermis, net als met de eerste Pinksterdag. Ook allemaal godsdienstige mensen. Jeruzalem was stamvol. Allemaal godsdienstige mensen. Maar ze moesten worden wat ze zijn. Zondaren, goddeloze mensen. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. Dan ziet die verloren zoon opeens zichzelf zitten. Hij ziet opeens zichzelf zitten. En hoe komt dat? Hij ziet ook opeens zijn vader. Zijn oude goede vader. Die hij verlaten heeft. En waarom? Die hij op het hart getrapt heeft. En waarom? Hoeveel huurlingen van mijn vader zelfs hebben overvloed. En ik. Ja, zo werkt de Heilige Geest. Je krijgt ook iets van de goedheid van God te proeven. Dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Maar zelf jezelf opknappen? Nee, houd daar maar mee op. Weet je, daar heb je nou de Heilige Geest voor nodig. Ja. En die gaat van binnen werken. In je hart werken. En dan gaan er ook uiterlijke dingen veranderen, jazeker. Maar het begint bij het binnenste. Want dat is nu het verband hè, van de context. Ik ga er niet helemaal op in, want dan wordt het te veel. Maar dan staat er dat stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien. Zegt de Heer Jezus. Daar komt het uit voort. Van binnen gebeurt er iets. Je hart gaat vernieuwd worden. Die vuile bron van alle wanbedrijven. Ja, je krijgt een nieuw hart. Dat is het. Door de Heilige Geest. En dan ga je inderdaad ook door het werk van de Heilige Geest leren. Dat zijn ook de vruchten hoor. De vruchten op weg naar de verheerlijking. Ga je leren niets uit ons, maar het al uit Hem. Je gaat oog krijgen voor Christus. Je kende Hem al zo goed. Zijn naam 1000 keer gehoord. Je weet waar hij geboren is en wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft, waar hij nu is. Je weet zoveel. En de mensen hier in dit hoofdstuk wisten ook zoveel van hem. Die zeiden, hij wordt in Bethlehem geboren. Hij is uit het zaad van David. Ja, dat was allemaal waar. Staat er nog gelijk op. Ze wisten heel veel. Maar wie hij nu werkelijk was, zagen ze niet. En waarom niet? Omdat ze niet zagen wie ze zelf waren. Het waren nog hele vrome mensen. Ja. Mensen die op het Loofhuttenfeest zaten. In de tempel van Jeruzalem. Lange reis voorover gehad, ja. Maar ze zagen niet wie ze waren in en van zichzelf. En toch, liefde gemeente, is dat iets wat de Heilige Geest nooit overslaat in het leven. Hij zet niets tussen haakjes. Zo van, ja, je bent ook nog een zondaar, maar Christus is voor zondaren gestorven. En daarom maak je geen druk en maak je geen bezorgd. Komt allemaal goed. Nee, hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waarom? Omdat hij het is die in die weg Christus gaat verheerlijken. Toch? Dat zei de Heer Jezus. Die zal mij verheerlijken. Hij maakt plaats voor de Heer Jezus. Hij laat mij zien wie hij is. Waarom hij kwam. Voor wie hij kwam. Wat hij moest doen om de zaligheid te verwerven. Welke stations hij moest gaan. Wilde hij die heerlijkheid beërven. En wat hij nu doet vanuit de hoge hemel aan zijn vaders rechterhand. Hij werkt door de Heilige Geest hier op aarde. En dan de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest werkt door middel van het woord. Dat weten we natuurlijk al heel goed en heel lang ook. Misschien hebt u het ook wel in uw leven ervaren zo. Want dat is natuurlijk wat anders. Dat hij door het woord werkt. Dat hij werkt daar waar het woord gepredikt wordt. Dat hij werkt daar waar het woord open gaat. Daar wordt verstand en hart geopend door de geest van Christus. En daarom in de kerk gebeurt het. Ja, kan ook op je werk hoor, tuurlijk. Thuis, ja hoor. Heb je dat wel eens op je werk? Dat u iets van de Heer mag proeven en smaken. Ja. En in de kroeg kun je ook stilgezet worden. Ik weet het allemaal wel. Maar houd daar maar aan vast. Gebeurt in de kerk. Daar gebeuren de wonderen. Daar worden zondaren stilgezet. Want de geest werkt door het woord. De geest die werkt niet buiten het woord om. Kan de Heilige Geest niet? Tuurlijk. Hij kan alles wat hij wil. Maar hij werkt door het woord. Het woord is als een tweesnijdend scherp zwaard. Het woord overtuigt. Het woord vertroost en leidt. In de kerk. Kan u dat ook zeggen? Misschien wel in deze kerk waar u al jaren zitten mag, of op een andere plek waar u gezeten hebt. En dat u die plek nog zou kunnen aanwijzen en zeggen, ja, toen en toen. En daar en daar. Daar werd de Heer mij te sterk. Of daar mocht ik iets zien van wie ik ben en wie de Heer is voor zo'n slecht mens als ik ben. In de kerk, daar kreeg ik vastheid. Daar mocht ik iets zien van het heil dat nimmer meer vergaat. Daar mocht ik iets zien van de Christus der schriften. De Christus der schriften, die zich door woord en geest laat zien aan arme verloren mensen, ook al zit je achter gesloten deuren. Vrede, zij uw lieden. Zie, hier ben ik. Want weet je, diezelfde zoon die de vader gehoorzaam was en zei, hier ben ik, mijn vader, ik kom om uw welbehagen te doen, verschijnt ook zo aan arme zondaren. Zie, hier ben ik. Dat is zijn werk na Pasen. Dat heeft hij gedaan. Toch? Oh, wat zijn die geschiedenissen ons bekend. En dierbaar, toch? Hij zocht ze op. Petrus, Thomas, Maria Magdalena. De vrouwen. De Emmausgangers. Hij zocht ze allemaal op. Als kind dacht ik, ach, was de Heer Jezus nog maar eens naar de Farizeeërs gegaan? He, om ze goed te stuipen op het lijf te jagen, die hadden dat verdiend. Wat zijn ze toch gemeen geweest. Maar ja, die Farizeeërs, die zaten geen van allen op de Heer Jezus te wachten hoor. Wel, nee. Maar er was wel een volk dat op hem wachtte. Verlegen was om hem. Niet wist hoe het goed moest komen. Niet wist waar hij was. En ook niet. Niet wist hoe, waarom dit alles zo moest gaan. Een volk waar het geloof niet overheerste, weg was en de hoop gestorven was. Maar de liefde was er. want de liefde vergaat nimmer meer. En hoe moest dat opgelost worden? Petrus, hoe komt dat nou ooit weer goed? Tussen jou en je meester, joh. Wat heb jij je toch gedragen? Jij met je grote mond. Ja, hoe komt dat goed? Dat was ook zijn vraag. Hoe zal dat ooit goed komen? Misschien dat u dat wel aanvoelen kunt. U kunt wel verknoeien en verprutsen, maar hoe komt het weer goed? En ook bij vernieuwing, hoe komt het goed? Nou, probeer dit maar en dat maar. Maar toen kwam Jezus, hè, en zocht Petrus op. Zo gaat het. In de kerk gebeurt het, hoor. Ja, dan ziet hij echt wel zitten, hoor. Ja. En Thomas met zijn ongelovigheid, die zich extra lang in het donker hield, zelf door eigen schuld, door zijn ongelovigheid. Ik zal geen zins geloven, zei hij. Ja, denk je, moet dat nou een apostel worden? Hoe komt dat nou ooit goed met die man? Die moest straks de wijde wereld in. Het is goed gekomen, toch? Ja, het is goed gekomen. En Maria Magdalena, die van 7 duivelen bezeten was, nou, en die het ook niet meer wist, die ook geloofde in iets wat helemaal niet waar was, maar waarmee ze zichzelf ook in het donker werkte. Ze hebben mijn heren weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen kwam Jezus en die loste hem met één woord op: Maria. En zouden we het ook kunnen gaan, zo doet hij het vandaag ook nog. Dat is het werk van woord en geest waardoor hij verschijnt tot onze vreugde. Die volgorde. Eerst het werk van Christus. En achter het werk van Christus het welbehagen van de Vader. Dat is eigenlijk het allereerste begin. Daar is alles mee begonnen. En daar zal ook een ieder die de Heere vreest eeuwig in eindigen. In de verkiezende zonder liefde en het eeuwig welbehagen van God. Vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Hij is onze zoon. En die zoon moest het alles verwerven. En deelt de schatten en gaven nu uit door woord en geest. De schatten van vergeving der zonden. Vrede met God. En eeuwig leven. Ja, en wie dat niet kent, die zal die heerlijkheid ook daar niet zien. Daar staat tegenover die heerlijkheid wat anders. Ramp, zaligheid. Daarom, het werk van de Heilige Geest is mogelijk, maar ook noodzakelijk. Vraag toch daarom, met Psalm 119, vers 3. Dan gaat het naar de heerlijkheid, waar God zal zijn alles en in allen. En dan het wonder proberen uit te wonderen van Gods vrije genade alleen. Want hierna zal het eeuwig blijdschap wezen en mag je ziel ter rijen gaan. Geen slaten Satans engel wezen of het branden van een boetetraan, want met de bron van alle zonden verdwijnt de bron van alle pijn. Indien de zaligen schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Amen. O die psalmen, Heere, danken dat u dat ook die psalmen gegeven hebt, waarin het ook zo duidelijk en schoon verteld wordt wat in het hart kan leven tot eer van uw naam. Heere Jezus Christus, u bent de verhevene, wil dan ook vanuit de hemel aan ons en onze gemeente gedenken. Door het werk van uw Heilige Geest, het woord brengen, toepassen, ook uw knecht op deze plaats die u gesteld hebt, die al zoveel jaren mag arbeiden, ook zegenen daarin en gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. En geef, Heere, dat dat alles mag geschieden, ondanks de macht van de boze, ondanks de macht van het kwaad en ondanks wie ik ben en blijf van mezelf. Heren, geef toch dat uw woord zijn kracht mag doen vandaag en dat we het met ons meenemen, ook ter overdenking, ook in onze binnenkamer als we die hebben. En zegen ons zo het verdere van de dag. Breng ons ook, kon het zijn vanmiddag, nog weer bijeen als we een ander deel van uw woord wensen te overdenken. Wil hetgeen niet was naar uw heilige wil, genadig verzoenen, Heren. En ons aanzien in de Heer Jezus Christus, ons gedenken om zijnentwil. Amen. En dan is het laatste versje om de Heilige Geest, Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden. 143, vers 10. De zegen des Heren. Liefde gemeente, alle met ons samengekomen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.